eens wist hoe het verder ging. Wie blijven leven en waar gaan ze heen?
Dit is Achterwerk en ik ben Elja Looijenstein. 40 jaar lang stuurden kinderen en jongeren brieven naar de legendarische rubriek Achter op de VPRO-gids. Vol vragen, problemen, dromen en decepties. In deze podcast ontdek ik de bijzondere verhalen achter deze brieven. Voor meer podcasts, podcasttips en mijn nieuwsbrief ga je naar vprogids.nl/podcast. Nou, Katja de Bruin.
Ja, daar zitten we weer.
Seizoen 2 van de Achterwerk podcast.
Ja.
Ja, we krijgen dit seizoen bijvoorbeeld wat super cool dat je homo bent. Ik wil moslim worden is ook een bijzonder verhaal wat ik nog heb. Maar ja, we beginnen met mijn vader is een Griek.
Ja, die herinner ik me heel goed. Dit was wel een heel uitzonderlijk geval.
Ja, het is een heftige brief. Het is ook best wel een lange brief. Hij is geschreven trouwens in 1999. En de titel is dus Mijn vader is een Griek. 4 maanden geleden is mijn leven drastisch veranderd. Ik woonde tot die tijd bij mijn moeder. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 6 was. Op een avond moest ik van mijn moeder bij haar op de bank komen zitten, want ze moest me iets belangrijks vertellen. Ze vroeg aan mij of ik er wel eens over nagedacht had hoe ik aan mijn bruine ogen kom. Mijn vader heeft groene ogen en mijn moeder blauwe. Bruin is een dominante kleur, dus ik had biologisch gezien geen bruine ogen kunnen hebben. Ik dacht dus dat ze zou gaan vertellen dat ze mijn biologische ouders niet waren. Dat was niet zo. Zij is wel mijn biologische moeder, maar mijn vader is niet mijn biologische vader. Mijn biologische vader is een Griek die mijn moeder op vakantie had leren kennen. Ze was dronken en is met die man naar bed geweest. Toen ze thuis was, bleek dat ze zwanger was. Voor ik geboren ben, heeft mijn moeder het aan mijn vader verteld dat hij niet de biologische vader is. Mijn vader heeft het haar vergeven. Hij is van mij gaan houden als een echte vader. Toen mijn moeder me dit vertelde, heb ik haar recht in haar gezicht uitgelachen. Ik kon en wilde haar niet geloven. Nadat ze het nog een paar keer had verteld dat het echt geen grapje was, stopte ik met lachen. Ze zei tegen me dat ze blij was dat ik het zo goed opnam. Inmiddels kookte ik van woede. Ik ben naar boven gerend en heb mezelf in slaap gehuild. Ondertussen hadden mijn oppasouders naar mijn moeder gebeld. Ze hebben me opgehaald en sindsdien woon ik bij hen. Ik ben zo boos en tegelijkertijd teleurgesteld in mijn moeder. Hoe kan een moeder 15 jaar lang tegen haar dochter liegen? Dat doe je toch niet? Ze weet ook echt helemaal niks van mijn biologische vader. Helemaal niks. Met mijn vader heb ik nog wel contact, heel goed zelfs. Ik zou graag reacties en tips ontvangen van mensen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt. Van een meisje van 15.
Ik kan me voorstellen dat je bij deze brief dacht, daar wil ik wel meer over weten. Zij vraagt om mensen met vergelijkbare reacties. Nou, ik weet niet meer precies wat voor reacties kwamen, maar in ieder geval niet mensen natuurlijk met dit verhaal. Dat is toch wel zo uitzonderlijk.
Dat iemand zijn vermeende vader niet zijn biologische vader
wel.
Is. Dat hoor je natuurlijk wel eens vaker.
Ja, dat klopt. Maar dit van mijn moeder was dronken en een Griek. Ja, dat is het dan. Daar moet je het dan mee doen.
Ja, en op je 15e is ook een heel verwarrende tijd.
Ja, het lijkt mij niet de meest ideale leeftijd om dit te vertellen. Maar misschien had die moeder daar een goede reden voor.
Ja, en ze is dus ook het huis uitgegaan. Ze woont er nu bij oppasouders, schrijft ze.
Ja, dat is natuurlijk al vrij drastisch. Ik ben benieuwd of dat nog goed is gekomen tussen deze moeder en dochter.
Ja, en wat denk je van de Griek?
Ja, de Griek. Ik ben heel benieuwd of ze echt op zoek is gegaan naar die biologische vader in Griekenland.
Ik ben op zoek gegaan naar wat er allemaal gebeurd is na deze brief. En ook daarvoor. Dit is het verhaal achter Mijn vader is een Griek.
Alles komt goed, alles komt goed, alles komt goed, alles komt goed.
Ik ben Linda, ik ben opgegroeid in het noorden van Nederland met een vader en een moeder. Mijn vader was huisman en mijn moeder was veel aan het werk. Toen ik vrij jong was, zijn ze gescheiden. Toen was ik 5. Wij gingen op vakantie naar Kos in Griekenland. Met mijn moeder, met haar vriendin en ikzelf. Als 5-jarige kleuter waren we in Griekenland. Het was alsof ik de geuren herkende. Alsof ik de taal herkende. Alsof ik op een manier thuis kwam of zo in een omgeving die ik niet kende en waar ik nog nooit eerder was geweest. Ik lustte de olijven, de vreemde kaas, de rare dingen. Ja, ik snapte niet waarom. Maar ik heb als kind altijd wel gevoeld dat er iets anders was. Ik was 15 en mijn moeder die vroeg op een avond, volgens mij was het een vrijdagavond, of ik even bij haar op de bank wilde komen zitten. Want ze moest het met me ergens over hebben.
Dat deed ze normaal niet, dat ze dat even zei?
Nee, dat deed ze normaal niet. Ja, dit was heel raar. Ja, toen kwam het verhaal. Eigenlijk was de boodschap dat ze niet zeker wist of mijn vader wel mijn biologische vader was. Omdat ze op vakantie een ander had gehad. In mijn herinnering was het een vrij kort moment waarin mijn moeder de mededeling deed, boodschap deed, zelf heel verdrietig was en ik dat wel voelde. En dat ik toen naar mijn kamer ben gegaan en een briefje heb geschreven met iets van verboden toegang of zo. Waarom nu? En dat toen de uitleg kwam van, ja, je vader gaat trouwen en die heeft gezegd dat hij nou wil dat jij dit weet, omdat hij een nieuw deel van zijn leven ingaat. Hij wil met een open kaart verder. Dus hij zei, of jij vertelt het of ik vertel het aan onze dochter. En toen heeft mijn moeder er toch voor gekozen, omdat het in principe ontstaan is, het verhaal door iets wat zij heeft gedaan. Ja, dat zij toch het verhaal aan mij ging vertellen. Ik had zelf nog nooit een vriendje gehad of verkering, was nog nooit verliefd geweest. Laat staan dat ik de behoefte aan seks had gehad. Dus ik snapte niet wat mijn moeder gedaan had. Vanaf de dag daarna zat ik bij mijn oppasouders. Die hadden zelf geen kinderen. Die pasten veel op als mijn ouders iets anders te doen hadden. Wat op zich redelijk natuurlijk voelde. Maar het klopte eigenlijk ook niet. Ik voelde ook niet echt begrip voor mijn gevoelens. Ik was heel verdrietig, maar ik was ook heel boos. Op mijn moeder, maar ook op mijn vader en ook op mijn oppasouders. Als ik jullie al niet kan vertrouwen, wie kan ik dan nog wel vertrouwen? Ik had eigenlijk instant mijn ouders verloren. Ik voelde me zo ontzettend alleen. Ik zocht eigenlijk iemand die me kon troosten vanuit een vergelijkbare situatie. En mijn moeder had altijd de VPRO-gids. Dus ik had voor mezelf een beetje het gevoel, ik kan kiezen om naar de VPRO-gids te schrijven, of ik kan kiezen om naar de hitkrant te schrijven. Dat kende ik uit de supermarkt. Maar dat voelde niet als het juiste genre. Dus ik kwam bij de VPRO-gids uit.
Oké, hier is jouw brief. Die heeft wanneer precies in Achterberg gestaan?
1999, in november, geloof ik. Toen mijn moeder me dit vertelde, heb ik haar recht in haar gezicht uitgelachen. Ik kon en wilde haar niet geloven. Inmiddels kookte ik van woede. Ik ben naar boven gerend en heb mezelf in slaap gehuild. Ik kende het dus omdat mijn moeder die VPRO-gids had. Het was ook heel spannend, want op het moment dat die brief gepubliceerd zou worden, hoe anoniem ook mijn moeder zou weten dat het mijn brief zou zijn.
Je sprak je moeder ook niet, inderdaad.
Nee.
Dus eigenlijk hoe jij je voelde, zou ze door die brief pas achterkomen.
Ja.
Ik ben Dina, de moeder van Linda, waar de podcast over gaat. En hier ga ik aan meedoen.
Super. Ik denk dat we gewoon helemaal terug moeten gaan naar het begin van dit verhaal. In ieder geval, je ging met een paar vriendinnen op vakantie.
Ik ging met een vriendin op vakantie naar Griekenland. Hartstikke mooi land. Het idee was eigenlijk lekker naar de zon, lekker warm, lekker naar het strand. De eilanden bekijken. Van het ene eiland naar het andere, van Naxos naar Lesbos. Een beetje zonnen, lekker eten, lekker drankje.
Beetje flirten met
de Griekse jongens. Die vond ik al heel leuk. Elke keer weer zo'n scheepslading, jonge meiden.
En je had dus een relatie al een tijdje toen?
Ja. Ongeveer een half jaar, drie kwart jaar.
Had je afspraken gemaakt over andere mensen?
Nee, helemaal niet. Je vertrouwde elkaar ook wel. En de relatie was nog niet zo heel lang en niet heel vast. Niet dat je denkt van, goh, dit is voor de rest van mijn leven. Of die gedachtes, die waren er helemaal niet.
En die bewuste nacht, wat weet je daar nog van?
Niet zo heel veel. Ik weet dat we een appartementje hadden vlakbij dat café. En mijn vriendin ging toen op een bepaald moment alleen naar huis. En ik ben gebleven.
En wat was het voor café?
Een café waar muziek gedraaid werd. Waar gedanst werd. En een leuke vent achter de bar.
Die stond achter de bar?
Die stond achter de bar.
Oké. Okay.
Ja. Dan raakte hij me aan de praat, aan de flirt. En dat leek gewoon een hele leuke vent. Nou, dat was het ook. Wijntje te veel. Dan ga je mee naar bed.
En dacht je toen aan je verkering in Nederland?
Nee, dat was echt gewoon helemaal weg. Hmm. Nederland was weg. Je bent 23 en ja, je denkt verder niet na.
En
ja.
Jouw vriendinnen?
Ja, dat was wel bekend waar ik was. Okay. Dat had mijn vriendin wel door, hoe dat zat.
Ja, ja.
En verder had je daar ook niet echt meer over. Echt zo'n one night stand. Ging we gewoon weer verder naar het volgende eiland. En dan ben je een poosje weer terug van vakantie in Nederland. En dan blijk je zwanger te zijn.
Dacht je al meteen van het is van die nacht? Of?
Nee, is het echt niet. En ik had wel van Gerben moet het gewoon wel weten.
Hoe reageerde hij dan toen je dat vertelde?
Hij was wel overvallen. Van en hoe nu? En wat wil ik nu?
Want hij moest eerst al te horen krijgen dat je met iemand anders naar bed was geweest. Ja. Dat je vreemd was gegaan eigenlijk. En toen ook nog van ja.
Ik kan zwanger zijn van jou of van die Griek. Het was een schok. Maar ik wist ook heel snel dat het kindje wel geboren zou worden. Dat het welkom was. En dat vond ik wel een hele fijne gedachte. Dat was heel duidelijk voor mezelf, ja.
En toen was de vraag aan jouw vriend, doe je mee?
Doe je mee? En hij wou meedoen. Daar was ik wel heel blij mee. Ik kreeg een paal met een echo. Omdat het toch niet helemaal duidelijk was hoe lang ik al zwanger was. Dus toen werd er al iets meer duidelijk. Maar ik vond het nog steeds op het randje. En ik wilde gewoon ook, denk ik, geloven dat het gewoon van Gerben was. Dat wilde ik graag geloven. En toen zei Gerben, ik wil samen op zoek gaan naar een huis. Toen zijn we samen gaan wonen. Het is een feit opeens. Je bent opeens een gezin en je moet het met z'n drieën gaan doen. Dus dat heb ik ook heel lang zo in mijn hoofd gehouden. En dan soms wel weer de twijfel. En dan bepaalde het ook wel duidelijk, want Lynn heeft natuurlijk wel hartstikke bruine ogen. Donker haar. En ik heb geen bruine ogen, Gerben niet. Dus het kwam wel steeds meer naar voren dat het echt van de Griek moest zijn. En toch steeds niet echt aan willen. Niet aan durven.
En hoe lang heeft dat geduurd, die soort van ontkenningsfase?
Nou, het heeft denk ik wel 2 jaar geduurd. En dat ik daarna ook wel had van nee, het is echt, echt van die Griek.
Hadden jullie het er dan over?
We hadden het er wel eens over, maar niet vaak. Of niet van wanneer gaan we vertellen. Dat kwam wel eens langs.
Dat kwam wel eens langs? Dat
kwam
jullie
wel
dat
eens
bespraken.
Langs, okay. Ja. Maar het was steeds wel wat waar ik niet deed. Of ze ging naar school. Of de hond ging dood. En Gerben ging weg. En dan ga je naar de middelbare school. Nou, hij is al zo'n moeilijke tijd. Zo was er steeds wel iets waarom ik het niet kon vertellen. En ik was gewoon ook heel bang om het te vertellen. Om de ander pijn te doen.
Toen je nog met Gerben dan was, vond hij dat zij dat moest weten? Of?
Hij vond eerder dan ik dat zij het moest weten.
En jij zei dan van, ja, nee.
Kan nog wel, nu niet.
Je schoof het voor je uit, hè?
Ja, ja.
Ja. Hoe was het voor jou dan dat besef dat hij haar wel als zijn eigen dochter zag?
Dat vond ik heel fijn. Dat is ook wat ik heel graag wou.
Ja.
En toen het een beetje duidelijk was dat Linda niet zijn dochter was, is het nou belangrijk wie je ouders zijn? Of is het belangrijk wie je opvoeders zijn? Wat die met jou voor hebben? En dan denk je van, ach, het maakt niet uit. Ook heel naïef denken. Op dat moment maakt het niet uit, maar later maakt het wel uit.
Je dacht, als ze maar gewoon genoeg liefde krijgt en 2 goede ouders, dan maakt het niet uit, biologisch gezien, hoe dat zit.
Ja. Ik had niet echt de ruimte voor op toen Gerben weg was om te beginnen scheiden. Ja, om iets nieuws te beginnen, dat kon ook niet.
Met een andere man?
Nee, dat kon niet. En zolang het Linda niet had verteld, dat zou ik het niemand anders willen vertellen. Dus je... Nou, Gerben wou toen ze 15 was toch wel heel graag dat ze het ging horen. En dan bedenk je een dag. Wanneer? En dat was 15 november, dat weet ik nog heel goed. Ik weet nog dat ik huspot heb gekookt. Dat vond ze altijd heel lekker. En daarna ging ze naar een feestje met haar opa's ouders. Toen ze terugkwam, heb ik het haar verteld. Waarop ze eerst dacht dat het een grapje was. En ja, dat het echt geen grapje was. En toen werd ze boos, verdrietig. Rende naar boven met een briefje met deur niet storen. En dat vond ik vreselijk ellendig. Dan zit je beneden en zij zit boven. En je wilt ze graag over hebben. Maar het kan niet. En ik voelde ook, ik moet er hier naartoe. Want dat helpt nu niet. Maar de volgende morgen kwam ze nog niet van de kamer af. Dus toen heb ik de oppas ouders gebeld van, nou, wil jij komen? Want dit gaat zo niet. En dat vond ik eigenlijk vreselijk moeilijk. Maar ik was ook eigenlijk wel blij dat ze van die kamer af was. En dat ze ergens naartoe kon. Ook al voelde ik me echt super, super kloot. Ze bleef weg. En elke keer hoopte ik maar op het telefoontje. Of dat ze eraan zou komen. Als je een auto hoorde stoppen. Hé, zo zal het zijn. Was ze niet. En dan gaat je leven weer verder. Moet weer verder. Maar dat vond ik bijna geen doen.
En probeerde je contact te leggen met haar op een of andere manier?
Ik heb het wel geprobeerd. Maar het was alleen maar een teleurstelling. Alleen maar heel verdrietig. Want zij kon het niet. Dan kom je daar en ze loopt eigenlijk gewoon langs je heen. Nou, dus ik voel me vreselijk afgewezen. En heel alleen in alles. Echt heel alleen.
Ik heb avonden, nachten gehuild onder mijn deken. Gewoon hopeloos, hopeloos alleen zijn. Ik was me ook heel bewust van het feit dat mijn moeder verdrietig was doordat ik weg was gegaan. En hoe vervelend ik dat vond. En dat dat mijn eigen verdriet en angsten eigenlijk deed groeien. Want ik voelde me verdrietig en angstig, maar ik voelde me ook schuldig.
Schuldig omdat je weg was gegaan?
Ja, naar mijn moeder. Dat ik schijnbaar niet de juiste manier in handen had om het weer te lijmen en het goed te maken. En mijn moeders verdriet weg te nemen.
Sprak je moeder toen nog wel nadat ze het had verteld?
Nee.
Helemaal niet?
Nee, helemaal niet.
En zag je haar dan wel eens op straat of zo?
Dus een keertje, maar dan draaide zij zich om uit verdriet en ik draaide me om uit boosheid. En ik denk dat ik mijn moeder dus echt iets van, nou misschien 3-4 jaar niet heb gesproken in die tijd.
Jouw wettelijke vader had je wel contact mee dus in die tijd?
Op een of andere manier waren mijn pijlen van woede gericht op mijn moeder. Ja, de boodschapper, don't shoot the messenger, een beetje dat idee. Ik ben in die tijd heel veel bij mijn vader geweest. Vaak aan het wandelen, aan het fietsen. Gewoon in de natuur zijn om te proberen relaxed te zijn en het los te laten.
En ook gepraat over de hele situatie?
Ja en nee. Ja, hij kon er weinig over zeggen. Hij was er niet bij. Hij kon eigenlijk alleen maar zeggen van, ja, mijn vriendin kwam zwanger terug van vakantie. En ja, liefde is liefde. Of dat kind nou van mij ontstaan is of uit een andere ontstaan is. Mijn vriendin is zwanger. Hij ging vader worden. En het kind kreeg liefde.
Had je op dat moment spijt dat je het op dat moment had verteld?
Nee, want het was toch een stukje opluchting voor mezelf. Dat het eindelijk wel verteld was. Maar ik kon het ook gaan delen. En dat was ik wel heel hard nodig, want ik voelde mezelf heel erg waardeloos. Heel slecht. Ik heb echt heel diep gezeten, hoor. Ik heb echt eens gedacht in een bocht bij een weg. Ik rijd rechtdoor. Ik doe het gewoon niet meer. Ik kan het niet meer. Maar dan hield zij mij weer tegen. Zij weer. Dan moet ze zich daar later nog schuldig over voelen. Kan je haar echt niet aandoen. Ik moest me gewoon mijn eigen leven weer op orde zien te brengen. Je moet op mijn werk een wijs man, waar ik gewoon mijn verhalen aan kon vertellen. En die ook wat tips gaf om ermee om te gaan. Wat ik moest gaan doen en wat ik niet moest gaan doen. Niet pushen. Wel je laten zien dat je er wel bent. Het kan nog wel 5 jaar duren of dat iets met jou weer wil. Maar het komt wel weer. Ooit eens.
Op een gegeven moment kreeg ik voor mijn verjaardag van mijn moeder 10 rijlessen. En dat vond ik echt bizar, want mijn moeder had mijn hele leven lang gezegd, als je de keuze maakt om een rijbewijs te willen hebben, dan mag je er zelf iets voor gaan doen. En toen kreeg ik 10 rijlessen en werd ik daar in eerste instantie echt heel boos over, want ik had het gevoel dat ze me terug wilden kopen. Maar ik denk dat dat wel mede een soort van eerste stapje is geweest om ergens toch weer bij elkaar op de lijn te komen.
En toen heb je dus weer contact met haar gelegd en zijn jullie af en toe weer gaan praten of afspreken?
Ja, wel heel, heel langzaam aan en ook vooral niet over ingewikkelde en moeilijke dingen. Maar ja, ik denk dat we dat echt 10 jaar hebben volgehouden om wel contact te hebben, maar het eigenlijk nergens over te hebben. Ik heb ook wel heel lang gehad van, fuck it. Hoe groot was de kans dat als je één keer op vakantie seks hebt met iemand en hier thuis gewoon verkering hebt, dat je dan van die ene keer zwanger bent geworden?
Dus dat dacht je ook nog steeds een beetje half van. Misschien is mijn wettelijk vader wel gewoon mijn biologische vader.
Ja, en ben ik inderdaad die uitzondering op de regel die met bruine ogen op de wereld komt, terwijl je ouders dat niet hebben? Totdat je op een gegeven moment op een leeftijd komt dat je niet anders meer kunt of zo. Ik denk rond mijn 30ste dat ik echt zoiets had van, ik wil zekerheid. Ik wil nu weten of je mijn vader bent of niet. En mijn vader had vaak genoeg gezegd dat, wat de uitslag ook zou zijn, dat ik zijn dochter zou blijven. Mm-hmm. Nou, toen hebben we een DNA-test gedaan. Mijn vader had een brief thuis gestuurd gekregen en ik had een brief thuis gestuurd gekregen. En toen hebben we afgesproken om samen tegelijkertijd de brief open te maken. Ja, daar stond toch echt in dat hij niet mijn vader was. Mijn moeder is dus echt van die ene keer op vakantie in de kroeg zwanger geworden. Ze wist niet meer welk eiland, ze wist niet hoe het gebeurd was, ze wist niet met wie. Toen ik dus de test had gedaan dat mijn vader niet biologisch mijn vader was, en daarna ook nog de test die uitwees dat Griekenland mijn oorsprong heeft, ben ik via in contact gekomen met een van de vriendinnen waarmee mijn moeder toen op vakantie was naar Griekenland. Nou, die vertelde me toen dat ze hebben geëilandhopt en dat op Naxos mijn moeder één keer een nacht niet terug is gekomen bij de plek waar ze sliepen. Dus zij zegt, het kan eigenlijk niet anders dan dat het daar gebeurd is. En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken en heb ik mijn moeder gevraagd of ze alsjeblieft met me mee wilde gaan naar Griekenland, naar Naxos, om mijn vader te gaan zoeken en vinden. Ik wilde eigenlijk helemaal niet 10 dagen dicht bij mijn moeder in de buurt zijn. Dat vond ik eng. Maar ja, ik wilde iets. Ik wilde kijken of de herinneringen bij haar boven zouden komen. Of dat ze me toch iets kon vertellen. Dus toen zijn we gegaan, 10 dagen lang, met z'n tweeën naar Naxos.
En toen zei zij van, ga je mee naar Griekenland?
Ja.
En wat zei je toen?
Ja, alles wat ik kan, wat ik weet, wil ik je laten zien, wil ik je vertellen. Maar ik kan je niet alles vertellen. Ik kan je niet vertellen wie je vader is. Dat weet ik niet.
Eigenlijk hoopte ik natuurlijk dat toen we de boot afstapten, dat mijn moeder zou zeggen van, oh, tuurlijk, nou weet ik het weer. We gingen daar en daar naartoe en toen liepen we zo en daar was het. Maar dat was niet zo. We stapten de boot af en mijn moeder zei, oh, maar dit is niet meer te herkennen met 30 jaar geleden.
En jullie zaten dan in een soort vakantieappartementje met z'n tweeën? Of ja. Hoe moet ik me dat een beetje voorstellen?
Ja, we zaten met z'n tweeën op 1 kamer. Gelukkig wel 2 losse bedden. Dus we hoefden nog net niet bij elkaar in bed te slapen. Maar,
ging je dan echt elke dag samen op pad?
Ja, we gingen echt samen op pad.
Ik vond het wel spannend van hoe gaat dat? En vinden we elkaar? En kunnen we het een week goed hebben samen?
Mijn moeder is dus vrij klein. Ze is heel smal. En ze is rood. Zeker in die tijd was ze knalrood. Dus mijn moeder moest de hele tijd met mij mee. Want wie weet dat een man zou denken, hey, die rode dame, die herken ik. Of mijn moeder die rond zou lopen en zou denken, hey, die man, die heb ik eerder gezien.
Het was een lange man, blond. Dus niet echt grijs, vond ik. En ook wel een stevig man. Dat was wat ik nog wist.
Niet heel veel,
nee. Niet heel veel, nee.
Ik heb per dag 10 kilometer gelopen en alle mannen aangekeken met, lijk ik op jou, klinken we hetzelfde.
En vragen. Zij sprak een beetje Grieks en dan al die mannen.
Zomaar wildvreemd op straat. Ja, tik, tik.
Pardon, bent u mijn vader?
Ja.
Samen, door het dorp heen, alle kroegen af.
Uren bij de politie geweest, bij de kerk, bij de gemeente, bij ondernemers, overal.
Was dit het, was dat het. Kon je alleen bij 1 kroeg wat dichtgetimmerd is. En dat gaf een stukje herkenning.
Zeer waarschijnlijk weten we ondertussen welke kroeg. Hij is alleen niet meer open. En de eigenaar ontkent alles.
Had je zelf het idee dat het misschien zou kunnen lukken? Had je er hoop
nee,
op?
Nee, ik had wel hoop, maar ik verwachtte er niks van. Nee, ik wist te weinig nog.
Niet gevonden. Maar ze heeft er alles aan gedaan. Ze zegt nu ook, mocht ik nog een keer weer met je naartoe moeten die kant op, omdat je iets weet, dan gaan we gisteren. Ze zou alles doen om mij te helpen en te steunen hierin. Ze snapt nu wat het voor mij betekent, dit gemis.
En wat is dat dan precies wat je mist?
Ik mis het om ergens bij te horen. Om ergens echt onderdeel van te zijn. Ik ben natuurlijk echt de dochter van mijn moeder. Maar ik lijk niet op haar. Ik heb natuurlijk voor de helft DNA wat niet uit Nederland komt. Daardoor ben ik regelmatig verbaasd over mezelf. En dan denk ik, dat is vast terug te herleiden naar het feit dat ik voor een deel uit een andere cultuur afkomstig ben. Ja. Ook uiterlijke kenmerken. Ik heb een enorme wilde bos haar. Waar de kappers altijd moeite mee hebben, want het is niet kroes, maar het is ook niet stijl. Oh, maar dat ligt dus niet aan dat ik het raar borstel of de verkeerde shampoo gebruik. Zo hoort mijn haar gewoon te zijn. Als het kan, gaat onze vakantie naar Griekenland. Het geeft echt een soort van gevoel van rust.
Om daar te zijn?
Ja, om in Griekenland te zijn. Om Griekenland te ruiken, te voelen, te horen. En dat had ik dus ook toen ik 5, 6 was en met mijn moeder en mijn oppasmoeder daar naartoe ging. En nu voel ik het nog steeds.
Met 15 jaar kun je er niks mee. Nee, ik had het beter eerder kunnen vertellen of nog eens 10 jaar later. Maar het liep zo.
Ja, je hebt jezelf dus ook zo lang in de weg gezeten. Ja, inderdaad. Je hebt dat. Je hele leven eigenlijk. Ja, anders dus dat je geen nieuwe relatie bent begonnen en alles daar ook door laten dwarsbomen.
Ja, en dat kon ik nog handelen onder het mom van als het ander maar gelukkig is. Als het ander maar geen verdriet heeft. Dat heb ik zo af en toe wel. Dat gaat wel weer voorbij.
En uiteindelijk kon je dat dus toch niet voorkomen?
Nee. En ze leeft. Ja. Ze is er. Dat heb ik ook heel lang gehad. Ze is er. Daar heb ik wel voor gekozen.
Ook al dat je dan geen contact met had, dat je toch blij was dat ze bestaat?
Ja, ze bestaat wel. En daar ben ik nog steeds heel blij mee.
Nou, Katja.
Ja, wel een heel ontroerend einde. Die moeder ook. Dat zij zo open is, dat ze alles vertelt, vind ik wel heel bijzonder. Echt heel dapper dat ze hieraan heeft meegewerkt. En ik hoop ook dat het ze nog dichter weer bij elkaar heeft gebracht uiteindelijk.
Haar dochter heeft nu zelf ook een zoontje en haar moeder past nu elke week op bij haar zoon.
Ah, dat is wel mooi. Ja, maar je hoort wel aan haar dat dit nog steeds iets is wat heel na aan het hart ligt. En begrijpelijk ook trouwens.
Ja, ik denk ook dat in die tijd, toen zij geboren werd, toen waren mensen nog niet zo van doordrongen hoe belangrijk het is om je afkomst te kennen eigenlijk.
Het is natuurlijk ook heel lang gezegd, zelfs door deskundigen. Hè? Het geeft niet als ze het niet weten. Hou het maar voor je. Dat horen we nu, wat dat voor gevolgen heeft. Ja. De enige die er niks van weet is de Griek.
Ja, één wilde nacht. Dus ja. Je hele leven kan het bepalen.
Ja.
Er is maar één ding dat ik horen wil. Alles komt goed en daarna wordt het stil. We kijken morgen hoe het verder ging. Zoek je naam en de aftiteling.
Dit was Achterwerk, een podcast van de VPRO-gids. Gemaakt door mij, Elja Looijenstein. Met research van Niels Hoeben, eindredactie door Rosa van Toledo en mixage door Sam Huisman. De meeste muziek is van Aafke Romein. Wil je meer weten? Ga dan naar vprogids.nl/achterwerk.
Alles komt goed. Alles komt goed.